Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Op 9 en 10 december 1991 komen 11 regeringsleiders en 1 president bij elkaar in Maastricht. Ze zullen daar besluiten nemen die de toekomst van Europa ingrijpend veranderen. Besluiten die ons leven tot op de dag van vandaag bepalen. In Maastricht wordt de EU vormgegeven zoals we die nu kennen en worden onomkeerbare stappen gezet richting de euro, al heet die dan nog niet zo. In deze miniserie van Café Europa nemen we je mee terug naar die 2 decemberdagen. Wat hebben de Europese leiders voor ogen? Wat spreken ze precies af en, net zo belangrijk, wat niet? En hoe werkt dit alles nou door in het Europa van vandaag? Ik ben Annette van Soest en samen met Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Maastrichtenaar, bezoek ik 4 plekken die een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. In deze tweede aflevering gaan we naar het gouvernement aan de Maas, het provinciehuis van Limburg. Dit gebouw, op een eilandje in de Maas, was 30 jaar geleden het zenuwcentrum van de onderhandelingen.
Hier kwamen de regeringsleiders en de minister van Buitenlandse Zaken iedere keer naartoe. In cordonnes, over de brug, voorop de esplanade. Hier voor de ingang van het provinciehuis uitstappen en dan in het gelid naar binnen om te onderhandelen over dat verdrag van Maastricht. En in dat opzicht is dit eigenlijk de centrale plek. Hier is het verdrag ook ondertekend uiteindelijk.
Dit gebouw, het is een apart gebouw, hè? En dus deels ook over het water. Een staaltje jaren 80 architectuur.
Dat is het. Zo heb je het precies goed omschreven. Jaren 80 architectuur, maar ook een heel groot gebouw. Een statement van de provincie Limburg. Van binnen is alles van marmer. Destijds was er veel over te doen toen het gebouwd werd. Of het niet allemaal een beetje te duur was. Maar voor een verdrag van de Europese Unie is het natuurlijk een heel geschikte locatie. Juist daardoor.
We hadden het in de eerste aflevering over de Frans-Duitse samenwerking, de Frans-Duitse as. Op Neerkande waren die spanningen uit de ochtend, de eerste ochtend, weggemasseerd. Maar dat betekent niet dat er een oplossing was. Sterker nog, het was nog onduidelijk of de top zou slagen. Wie zat er nou het meest geharnast in? Wie hadden er het meest te verliezen hier?
Nou, de Britten hadden het meest te verliezen en zij zaten er ook echt geharnast in. Ik denk dat precies de goede beschrijving is. Zij waren hier eigenlijk naartoe gekomen met echt tegenzin. Ze zaten helemaal niet te wachten op die grote stap in de Europese integratie. John Major, die hier als premier was, was nog een groentje in de Europese politiek. Hij had Margaret Thatcher opgevolgd en die had zich echt ingegraven in de jaren in de aanloop naar het verdrag van Maastricht met teksten over een nieuw centralistisch systeem en dat de Europese Unie begon te lijken op de Sovjet-Unie en al dat soort dingen meer.
I would only say that those countries like the Soviet Union which have tried to run everything from the center, are now learning that success depends upon dispersing power and decisions away from the center. And it would be absurd for us in Europe to move in the opposite direction. A centralized European government would be a nightmare.
Dat gaf wel goed de stemming weer, zal ik maar zeggen, in de Britse delegatie. Die zaten vooral op 2 dingen niet te wachten. Die Duitse eenwording, die lijn was doorgetrokken door John Major, maar die was natuurlijk ondertussen een feit. De koppeling daarvan aan de Europese integratie en dan in de vorm van en een muntunie en allerlei sociale ambities, ambities op het gebied van sociaal beleid, maar die 2 dingen waren voor de Britten eigenlijk niet te verteren. En zo gingen ze ook de zaal binnen hier achter ons.
We gaan eens kijken naar al dat marmer.
En dat doen we.
Eenmaal binnen leiden 2 hoge zware deuren naar de feestzaal. Met ramen rondom en een gigantische kroonluchter aan het plafond.
Deze zaal heet zo omdat de zaal hierboven is eigenlijk de zaal van de Provinciale Staten. Daar vinden de vergaderingen van het Provinciaal Parlement plaats. En deze zaal is voor recepties, lezingen en feesten.
En toen dus voor harde onderhandelingen. Kan je schetsen hoe men er toen hierbij zat?
Ja, men zat zoals dat gebruikelijk is. En zeker toen met 12 lidstaten was, in een cirkel. te onderhandelen. De delegaties zaten dus naast elkaar aan een ronde tafel. En die delegaties bestonden uit de regeringsleiders met hun ministers van Buitenlandse Zaken en één of twee ambtenaren daar meteen achter om hen te souffleren. En dat speelde zich allemaal af in deze ronde zaal.
Niks mis dus met de setting. En toch verliepen de onderhandelingen stroef.
En het kwam voor een groot gedeelte door de Britse opstelling. Maar achter die Britse obstructie ging ook de nodige skepsis van andere lidstaten schuil. Want ook de Nederlanders, ook de Denen hadden heel erg hun twijfels over die plannen voor de muntunie met name. Of dat wel zo'n goed idee was.
Zo'n gezamenlijke munt.
Precies, waarom zou je met z'n allen in een gezamenlijke muntunie moeten stappen?
Waren ze dan precies bang voor?
Nou, ze waren bang voor een heel aantal dingen. Het lag er een beetje aan naar welke lidstaat je keek, waar de angst precies zat. In zuidelijke lidstaten, waar ook skepsis was, Italië bijvoorbeeld, was men bang dat die hele muntunie een onderneming zou worden van sterke valutalanden zoals Duitsland en Nederland, waardoor zij een beetje achteraan zouden lopen en de nadelen zouden voelen van een harde valuta die dan die gezamenlijke munt zou worden en daardoor bijvoorbeeld in het sociaal-economisch beleid teruggang zouden moeten accepteren binnen zo'n samenwerkingsverband. In Noord-Europa, landen als Nederland, Denemarken, maar ook Duitsland, was men juist heel erg bang dat als men in zo'n muntunie stapte, dat er dan de hand gelicht zou worden met degelijke huishoudboekjes bijvoorbeeld. En dat die munt daardoor helemaal niet zo sterk zou worden, maar juist zwak. En dat er bijvoorbeeld allerlei spaargeld, dat gebaard is bij een sterke munt, minder waard zou worden doordat er inflatie zou optreden. Dus aan alle kanten waren er eigenlijk sterke twijfels. En het enige echte argument dat voor de meeste lidstaten doorslaggevend was, was dat dit geen economisch project moest zijn, maar vooral een politiek project waarmee Europa zichzelf zou kunnen positioneren in die nieuwe wereldorde die aan het ontstaan was. Waarin er geen bescherming meer zou zijn op een gegeven moment van de Verenigde Staten en waarin Europa zijn eigen boontjes zou moeten doppen. En daarvoor had je meer samenwerking nodig. Nou, dit was het project dat het best uitgewerkt was tot nu toe. Waarom niet die grote stap zetten in de vorm van een muntunie?
Een muntunie waar de Britten dus fel op tegen waren. Voorafgaand aan de top van Maastricht had dat Britse probleem zich al gemanifesteerd en was men aan het zoeken naar een uitweg.
En eigenlijk was er al in Houtskool een beetje geschetst. Kunnen we niet met z'n allen doorgaan zonder de Britten? Dan doen we of die er ook nog bij horen. Maar die hebben dan een opt-out op de muntunie. En ook een opt-out op die sociale paragraaf die volgens diverse lidstaten hoorde bij die muntunie. Want wat wij vaak vergeten is dat de EMU, zoals dat project heet, staat niet voor Europese Monetaire Unie, maar voor Economische en Monetaire Unie. De monetaire kant is die gezamenlijke munt. De economische component die zou vooral moeten bestaan uit een soort sociaal-economische coördinatie die ervoor zou moeten zorgen dat daar waar nadelen gevoeld werden van die gezamenlijke muntunie, met name de sociale sfeer, dat dat gecompenseerd kon worden via Europese fondsen. Nou, dat was iets heel belangrijks voor een land als Italië bijvoorbeeld, maar ook Frankrijk. En de architect van de muntunie, Jacques Delors, vond het ook heel erg belangrijk. Maar een land als het Verenigd Koninkrijk had hier een absolute aversie van. Als ze iets niet wilden, dan was het dit. Want zij zeiden, we hebben zelf helemaal niet op deze manier een sociaal beleid. Wij willen niet dat onze arbeidsomstandigheden en ons minimumloon in de toekomst door Europa bepaald worden. Dus wij kunnen daar absoluut niet aan meedoen. En omdat ze ook over die muntunie aan zich al hele grote twijfels hadden, werd er gezocht naar, kunnen we die Britten niet een uitzonderingspositie geven? En al snel hoorde daar het toverwoord opt-out bij. De Britten zouden wel meedoen met de overgang van de Europese gemeenschap naar de Europese Unie, maar zij zouden zichzelf uitsluiten van dat grote project van de muntunie.
Een opt-out dus, om de Britten binnenboord te houden. En Prime Minister John Major, nog onervaren en onzeker op het Europese politieke toneel, kreeg oogluikend extra hulp tijdens de delicate onderhandelingen.
John Major had het moeilijk. Het was peentjes zweten voor hem in deze zaal. Ik denk als hij er daarna nog gekomen is, dat er toch allerlei beelden door zijn hoofd zullen schieten. En een van de beelden die hij absoluut niet zal vergeten, was het beeld van zijn ambtelijk adviseur John Kerr. En John Kerr die mocht dus in de schorsingen van de onderhandelingen af en toe naar binnen, net als alle andere ambtelijke adviseurs, om even bij John Major in te fluisteren. John, denk hier aan. John, hou je poot stijf hier. John, daar kun je wat water bij de wijn doen. Enzovoorts, enzovoorts. Op een gegeven moment was hij nog niet uitgepraat en begon Ruud Lubbers met het heropenen van de vergadering. Dat betekent dat eigenlijk alle ambtenaren de zaal uit moeten, want die onderhandelingen vinden achter gesloten deuren plaats. John Kerr zat nog steeds op zijn knieën naast John Major. En hij was nog lang niet uitgepraat. En John Major die voelde zich zeer onzeker. En John Kerr besloot toen om op zijn knieën te blijven zitten en langzaam onder de tafel te verdwijnen. En hij was dus de ambtenaar die zich niet hield aan de regel dat je bij deze onderhandelingen tussen regeringsleiders de zaal dient te verlaten. Hij ging onder tafel zitten en ging gewoon door met het adviseren van John Major tijdens de onderhandelingen. Het schijnt dat Lubbers dat in een ooghoek heeft waargenomen en dat hij heeft gedacht: laten we dit maar door de vingers zien. Misschien helpt dat om uiteindelijk de Britten toch op een of andere manier aan boord te houden.
Jo Korteraad is al meer dan 40 jaar journalist.
En in de tijd van de Europese top was ik destijds correspondent in Limburg voor het NOS-journaal en voor de Telegraaf.
Jo herinnert zich de top als een van de hoogtepunten uit zijn journalistieke carrière. Hij maakte er later ook nog een documentaire over. We spreken hem in de hal voor de feestzaal, waar het door de hoge plafonds en al dat marmer lekker galmt. Heeft u ooit ook echt meegekregen dat het slagen van de top aan een zijden draadje heeft gehangen?
Nou, het was wel zo dat de stemming, althans zeker wat wij meekregen, dat de stemming lange tijd vrij somber was. Er waren al eerder verhalen dat het wat moeizaam ging, persoonlijk tussen bijvoorbeeld Kohl en Lubbers. Ja, dat is natuurlijk niet onbelangrijk voor het welslagen van een dergelijk verdrag. En daar speelde de hele situatie van de Berlijnse muur die gevallen was en de eenwording van Duitsland, et cetera. En als Lubbers dan voor die toppel liet doorschemeren dat hij dat even iets anders zag dan de bondskanselier, ja, dan krijg je niet meteen de meest soepele houding hier. Dus dat was, ik moet zeggen, het is niet zo dat je Lubbers dan steeds met een strak of lang gezicht zag lopen, helemaal niet. Ik denk dat hij zich surf heeft gewerkt om wel een goed resultaat te krijgen. Alleen, de visies waren op dat moment kwamen nog niet echt helemaal overeen. En daarnaast had je natuurlijk de Franse positie, wat ook, vond ik, ook wel een lichaamstaal heel anders was. Hè? Kijk, ja, daar kwamen al die regeringsleiders en ook een Kohl en zo. Maar die kwam toch ook een beetje op zijn gezellig Duits en met Weigel erbij. Maar ja, toen Mitterrand kwam, ja, dan komt, ja, monsieur le président, komt een soort koning binnen. Dat is een andere attitude.
Hoe ziet dat eruit dan, hè? Kohl versus Mitterrand? Loop eens even.
Kohl met Weigel van Financiën, die lopen op hun gemak, babbelend onder elkaar, lopen die naar binnen en die lachen wat en die groeten en redelijk relaxed. Terwijl bij de binnenkomst van Mitterrand, dan is het net als in de kerk, bij wijze van spreken, van de bel gaat en de pastoor komt op dat. En dan gaat iedereen staan en dan is het even stil. Want daar komt dan de pastoor in dit geval. Dus in dit geval, daar komt monsieur le président. Dat is een ander moment.
En de Britten, hoe kwam John Major binnen?
Ja, nou moet ik zeggen, het was van tevoren wel al duidelijk dat de Britten, die lagen al een beetje dwars. Dus dat was al zo van, ja, die komen wel, maar hebben ze er ook zin in? En wat gaat er uitkomen? Dus het was wel duidelijk dat dat een heel moeilijk punt zou worden om überhaupt tot een akkoord te kunnen komen. En nou, dat bleek ook naar de hand natuurlijk. Van de andere kant, ik had het net over Mitterrand, maar als John Major binnenkomt, met alle respect, ja, dat was eigenlijk een beetje een grijze muis, eigenlijk, qua persoonlijkheid. Daar kan de man ook niks aan doen. Ik heb hem na de hand overigens vele jaren daarna voor de documentaire nog proberen te bereiken. En toen bleek dat hij inmiddels zijn dagtaak invulde met het verslaan van cricketwedstrijden. Kijk, dat is een heel andere koek dan.
Even kijken, gaan we goed? Hoe gingen we net? Nee. Ja, oké, dan loop ik even aan deze kant weer. Mathieu en ik vervolgen onze weg door het gangenstelsel van het provinciehuis.
dit is natuurlijk ook echt een perfecte plek om ja, af en toe die zaal uit te lopen door de wandelgangen. Want als je het hebt over wandelgangen, dan zijn dit er wel een paar.
De wandelgangen zijn uitgebreider dan de zaal zelf. En dat is natuurlijk niet zo, maar dat kwam heel erg goed uit. Hier werden allerlei bilateraaltjes gehouden. Hier waren ambtenaren met elkaar aan het spreken over wat geven onze regeringsleiders mee. Hier kwamen ministers die niet in de onderhandelingen zaten elkaar tegen om de technische dossiers door te nemen. Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen was dit misschien wel belangrijker, dit uitgebreide gangenstelsel rondom die feestzaal, dan de feestzaal zelf waar de onderhandelingen plaatsvonden.
En als je dan door die wandelgangen loopt, dan is er ook een bijzonder plekje ingericht waar een kopie van het verdrag te zien is met de handtekeningen.
Ja, precies. Het originele verdrag ligt in Rome. Maar hier is een kopie van het hele verdrag dat ondertekend is, maar niet na de top van Maastricht. Toen werden er wel handtekeningen gezet, maar toen moest eigenlijk alles nog worden uitgewerkt. En in februari kwam iedereen terug, februari 1992, om in Maastricht alsnog het verdrag van Maastricht te ondertekenen. En daarvan zien we hier een kopie.
Achterglas, het is een enorm boekwerk. Weet jij hoeveel pagina's het zijn?
Nee, dat weet ik niet. Ik denk ook dat aan de uitleiding ligt van de kopie die je voor je hebt, hoeveel het precies zijn. Maar het zijn er echt duizenden.
Wat staat er allemaal in? Wat is er allemaal afgesproken?
Nou, daar staat natuurlijk gigantisch veel in. En heel veel wat erin staat is, dat moeten we ook niet vergeten, onduidelijk. Dus als we tegenwoordig terug moeten naar het verdragsartikel uit het verdrag van Maastricht, wordt heel vaak geconstateerd, ja, daar staat wel iets, maar hoe moeten we dit interpreteren? En dan ontstaat er een nieuwe Europese onderhandeling over de uitwerking van een artikel. Maar als je het verdrag moet samenvatten, dan kun je dat het best doen door te spreken over de drie pijlers waar men destijds ook over sprak als men uitlegde als bijvoorbeeld minister, wat hebben we nou precies afgesproken? Nou, de drie pijlers van het verdrag van Maastricht zijn de volgende. De eerste pijler is de interne markt. Die bestond natuurlijk al in de Europese gemeenschap, maar die werd echt heel veel verder uitgebouwd, verdiept, noemde men dat toen, in het verdrag van Maastricht. En bovendien werd daar de muntunie aan gekoppeld. Tweede pijler is de pijler van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Daarin werd eigenlijk de ambitie vooral uitgesproken dat Europa op eigen benen moest staan in de internationale politiek van na de Koude Oorlog. Maar die pijler kenmerkt zich door grote leegheid. Er is eigenlijk weinig afgesproken in Maastricht over hoe dat dan precies zou moeten. En daar zaten dus vooral intenties in en niet zoveel verdragsartikelen. En dan de derde pijler, dat is de pijler van justitie en binnenlandse zaken. Daar werden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld meer samenwerking tussen justitie en politie. Europol valt daarin. Het gemeenschappelijke asiel- en migratiebeleid, waar we vandaag de dag enorm aan werken, heeft daar zijn eerste kiemen gevonden in het verdrag van Maastricht. En dat is dus eigenlijk het geheel. Drie pijlers. Interne markt, muntunie, pijler 1. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, pijler 2. En justitie en binnenlandse zaken, pijler 3. En nu had men bedacht dat daar eigenlijk een dakje op moest.
Een dakje?
Een dakje op die pijlers, om die pijlers bij elkaar te houden. Je zou ze moeten zien als de zuilen van een Griekse tempel. En dan hoort daar nog een soort timpaan op, zoals dat.
Ja, ja.
Dat timpaan moest eigenlijk de politieke unie zijn. Dat zou alles bij elkaar moeten houden. Maar in de aanloop naar het verdrag van Maastricht was die politieke ambitie eigenlijk al gesneuveld. En die zien we dus ook niet terug in het verdrag. Anders dan in intenties dat daarover doorgepraat moet worden. Hoe kunnen we nu ook op de politieke dimensie invulling gaan geven aan die grote ambitie die we eigenlijk met dat verdrag van Maastricht uitspreken?
Was het nou eigenlijk slim om die monetaire unie er doorheen te drukken op dat moment, hè? Terwijl dat dakje niet op die pijlers kon worden gelegd, terwijl de geesten dus nog niet rijp waren voor een politieke unie?
Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn eigenlijk twee scholen te onderscheiden. De ene is de Franse school, die zeggen, ja, je moet handelen naar de Franse wijsheid van l'art du possible. Datgene wat mogelijk is, moet je ook realiseren. En op dit moment in Maastricht was dit mogelijk. En is het dus heel goed dat we dat gedaan hebben. De rest zal zich wel uitkristalliseren. Deze politieke stap is daarvoor belangrijk genoeg als ankerpunt. De Duitsers, die dachten daar toch wel wat anders over. Die vonden eigenlijk dat het inderdaad niet zo verstandig was om met zo'n groot en belangrijk economisch project als de muntunie te starten zonder een degelijke politieke inbedding, ook op Europees niveau. En zij zouden daar ook iedere keer opnieuw op terugkomen de inkt van het verdrag was bij wijze van spreken nog niet droog van de handtekeningen onder het verdrag. Of de Duitsers begonnen al een revisieclausule in het verdrag aan te halen om te zeggen, we moeten die Europese Economische en Monetaire Unie nog verder afbouwen en degelijker maken, bijvoorbeeld op het gebied van begrotingsdiscipline.
Maar dat bleek heel lastig, hè? Heel veel intenties uit het verdrag bleken moeilijk of niet om te zetten in daden. En dat hebben we ook geweten tijdens latere crisis.
Zeker. Dus er wordt vaak gezegd van, nou, een van de grote problemen in de eurocrisis, die we ondertussen een beetje achter ons hebben gelaten, maar die natuurlijk bijna het hele Europese integratieproces gespleten heeft, is te wijten aan het feit dat we toen in Maastricht maar een half huis gebouwd hebben. Alleen het monetaire huis, niet het economische erbij en zeker niet het politieke erbij. Dat hadden we toen wel moeten doen. Ook daarover verschillende meningen, maar het is niet voor niets dat dat is opgekomen, die eurocrisis. Een andere grote crisis die we meemaken gaat toch vaak over burgerrechten. Wat zijn nu de rechten van de burgers op de interne markt? Zijn die Europees of zijn die nationaal? In Polen, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, is het heel controversieel hoe ver de Europese rechtsorde, bijvoorbeeld via die burgerrechten ook, kan ingrijpen op de nationale rechtsorde. We weten er alles van. En ook dat is terug te leiden naar het verdrag van Maastricht. Omdat die economische gemeenschap, een markt, in Maastricht transformeerde in een unie, wat veel meer omvat dan alleen maar een markt, veranderde de Europeaan ook van consument naar burger. En die verandering, daar zitten we eigenlijk nog middenin. Ja, er zijn stappen gezet op het gebied van Europees burgerschap. Een van de grote beloftes van het verdrag van Maastricht. Maar je kunt absoluut niet zeggen dat daar een eindpunt bereikt is. Nog kun je zeggen dat het heel helder is wat dat Europees burgerschap nu precies behelst. Behalve dat we eenzelfde soort paspoort gebruiken.
Er zijn dus nog steeds veel losse eindjes. Over welke verdragswijzigingen of grote aanpassingen wordt nu gesproken?
Nou, wat het meest bovenaan de agenda staat op dit moment, en eigenlijk al sinds 2013, want toen heeft Angela Merkel zich dat laten ontvallen, dat zij wel eens 's nachts wakker werd en dat ze dan dacht aan verdragswijziging. Als ze dit vertelde aan mede-regeringsleiders, dan liep iedereen de koude rillingen over de rug, want iedereen dacht, nee, niet weer een verdragsonderhandeling, want het is zo moeilijk om tot een akkoord te komen. En nu moet het met nog meer lidstaten en de problemen zijn nog complexer. Maar Angela Merkel had wel een punt, want zij zei eigenlijk, die hele redding van de euro, dat hebben wij moeten doen als regeringsleiders. En omdat we dat als regeringsleiders hebben gedaan, hebben we ook buiten de verdragen gehandeld. Want regeringsleiders, dat zijn de lidstaten. En die maakt dus met elkaar als het ware crisisakkoorden om die eurocrisis te bezweren. En daarbij zetten zij vaak de instituties, de Europese Commissie, het Europese Parlement, toch gedeeltelijk buitenspel, omdat daar niet in voorzien was, in het verdrag van Maastricht aanvankelijk, hoe je om moest gaan met zo'n ingrijpende crisis als die eurocrisis. En Angela Merkel zei dus eigenlijk, concluderend, ja, wij moeten een nieuw verdrag hebben waarin we dat beter gaan regelen, hoe we met dit soort situaties omgaan. Sindsdien sluimert er onder de oppervlakte van de Europese politiek de wens of de vrees dat er toch nagedacht moet worden over een verdragswijziging op niet al te lange tijd.
En wat moet er dan in komen te staan in zo'n verdragswijziging?
Ja, daar beginnen de problemen. Want het hangt er heel erg van af aan welke lidstaat je dat vraagt. Veel lidstaten zullen zeggen, we willen helemaal niet praten over verdragswijziging. En als ze er dan over gaan praten, dan komen ze met een eigen wensenlijst. Dus als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, Nederland zal zeggen, als er gepraat wordt over een nieuw verdrag en het gaat over die monetaire unie, dan willen wij in ieder geval dat de begrotingsregels die nu vastliggen in het Stabiliteits- en Groeipact, en we hebben gemerkt dat dat niet heel veel meer is dan een gentleman's agreement als er crisis uitbreekt, dat dat verdragsrechtelijk wordt vastgelegd. Want dan heb je dat veel steviger verankerd en kun je elkaar daar ook beter aan houden. Een ander punt dat in Nederland speelt, maar ook in een land als Duitsland heel erg opspeelt, is de rol van de Europese Centrale Bank. Er was afgesproken dat de Europese Centrale Bank, in het verdrag van Maastricht was dat afgesproken, eigenlijk het rente-instrument zou hanteren. Alleen de rente zou vaststellen voor het gebied van de euro. Maar ondertussen doet die Europese Centrale Bank heel veel meer. Hoeveel meer mag dat zijn? Moeten we daar niet veel duidelijker en hardere afspraken over maken? Een ander laatste belangrijk punt zijn al die fondsen die zijn opgericht. We hebben het European Stability Mechanism in Luxemburg, dat opgericht is gedurende de eurocrisis. We hebben nu het corona-herstelfonds. Dat zijn eigenlijk allemaal uitbouwsels van de economische en monetaire unie die nooit voorzien zijn en dus ook in het verdrag niet of nauwelijks omschreven. En nu wordt daar een beetje mee omgegaan op een trial and error manier. En vooral de regeringsleiders zijn daarbij aan zet. En er zijn toch velen in Brussel en daaromheen die zeggen dat is eigenlijk geen houdbare manier van doen, want daardoor verzand je al snel in te veel opportunisme en waan van de dag. Je moet dat veel beter gaan vastleggen voor de lange termijn en daarvoor hebben we een verdragswijziging nodig.
Je luisterde naar de tweede aflevering van een vierdelige miniserie van Café Europa, de podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Over wat er nou precies werd afgesproken in het verdrag van Maastricht en welke verdragswijzigingen er 30 jaar na dato nog op handen zijn. En hoe een Britse diplomaat onder de onderhandelingstafel de altijd moeizame relatie tussen de Britten en Europa belichaamde. In de volgende aflevering nemen we je mee naar het MEC, het perscentrum tijdens de top. Welke rol speelde Nederland begin jaren 90 in Europa en bij de totstandkoming van het verdrag? Dat hoor je in aflevering 3.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.